Attention shoppers, we now have taste in the bread aisle. Dave's Killer Bread. That's right, an organic bread that doesn't need 3 spoonfuls of sriracha jam to delight your taste buds. Dave's Killer Bread is a 21-grain salute to the end of boring bread. A brand on a mission to make the most out of every loaf, to rid the world of GMOs and artificial ingredients, and plant the seeds of good in all that they bake. But Dave's Killer Bread has done more than raise the bar on bread. In fact, Dave's Killer Bread was built on the belief that second chances can change lives when its founder, Dave, the guy with the guitar you see on every loaf, returned to the family bakery after 15 years in prison. Dave took that chance and ended up creating what would become the country's number one organic bread, while never forgetting his not-so-easy path. That's why at Dave's Killer Bread, they proudly practice second-chance employment, hiring the best person for the job, regardless of criminal background. And by the taste of it, things have worked out rather well. Dave's Killer Bread. Bread amplified.
Weet je nog eigenlijk wel hoe dit moet? Denk gewoon een beetje afkraken, dan komen we een heel eind, denk ik.
Goed dan, welkom beste wielenvrienden. We zijn terug met de Wielenflits podcast, gemaakt door Jury Eijnse en ikzelf, Maxi Morsels. We pakken de draad weer op en gaan vanaf nu weer onze blik op de wielenwereld met jullie delen. En in de tussentijd is er nogal wat gebeurd, zowel in de wielenwereld als bij ons bij Wielenflits en bij Ride Magazine. Daar gaan we het niet allemaal over hebben, want dat is veel te veel. Maar ik wil wel even bij één punt stilstaan, en dat is namelijk bij jou, Jury. Want een van de redenen dat wij deze podcast weer wat makkelijker kunnen gaan maken, is dat jij nu eindelijk een fulltime wielenflitser bent.
Ja, werd tijd, dus hebben jullie goed gedaan.
Dankjewel, nou, zo kan je het zien, ja.
Nee, ja, zonder gekheid, ik ben er natuurlijk super blij mee. Het is al iets wat ik jaren wil. En ja, goed, de mogelijkheid was er nu. En voor beide kanten was het nu het moment om te demareren. En nu is het aan ons om in de kopgroep te blijven en lekker door te gaan op dezelfde voet waarmee we bezig waren. Alleen dan wat meer. Yes, meer nieuws, meer achtergronden, et cetera.
Precies, het vele nieuws in de afgelopen weken dat je nu fulltime met wielrennen aan de slag kunt gaan, dat hebben we inmiddels gezien. Dit is eigenlijk de volgende stap. We gaan weer lekker podcasten, want dan kunnen we weer eigenlijk een nieuwe slagverhalen maken of soms wat achtergronden. Nou, daar komen ze meteen nog wel op. Geven bij nieuwsverhalen wat niet altijd in tekst kan. Of nou, dit is gewoon een makkelijke vorm daarmee. Goed, Jury, waar gaan we deze podcast allemaal over hebben?
Nou, laten we eerst maar eens beginnen met het EK veldrijden, wat natuurlijk afgelopen weekend was. We hebben een nieuwe rubriek gelanceerd, de rapportcijfers. En daar was nogal wat om te doen. Maar laten we meteen goed beginnen met wat nieuws hier te tentoonspreiden. Want hebben we direct de aandacht van alle luisteraars meteen te pakken. En dan kunnen we in ieder geval zeggen dat we goed zijn begonnen.
Als ik iets zeg, dan wordt er een vlaste plek en dan staat er morgen een wielenflits.
Nou, dat nieuws bewaren we nog eventjes voor iets later in deze podcast. We beginnen met nieuws van de vuilnisbelt. Daar ben je afgelopen weekend geweest, EK veldrijden op de Vanberg. Hoe was het daar?
Nou, het stonk. Nee, zonder gekheid. Het was een heel mooi EK. Vanberg, voor wie het niet kent, maar ik denk dat het verhaal inmiddels wel bekend is. Dat is een kunstmatig aangelegde berg in Drenthe, waar ze eigenlijk een vuilnisbelt overstort hebben met aarde en laten groeien, gras eroverheen laten groeien. En dat is nu in 2018 voor recreatief gebruik opengesteld. Sindsdien hebben er al verschillende wedstrijden plaatsgevonden. Voorheen was hij namelijk maar één keer per jaar open. Dat was tijdens de Ronde van Drenthe in maart. Omdat het gebied toen nog steeds op het grondgebied is van vuilverwerker Atero. Dat zijn ook die pijpen die je altijd ziet roken op de achtergrond. Daar stinkt het nog wel steeds, want goed, het blijft afval en dat ruikt gewoon niet fris. Maar goed, daar verneem je op de Vanberg verder niks van. Daar zijn dus afgelopen weekend na al eerder de NK's op de weg vorig jaar en dit jaar vond er dit weekend ook het Europees kampioenschap veldrijden plaats. Op eigenlijk een heel mooi parcours. Toen ik voor het eerst hoorde dat het op de Vanberg was, toen dacht ik, ja, maar waar dan? Mijn schoonouders woonden toevallig in Drenthe, dus ik kom er wel eens. En daar is natuurlijk niks voor aangelegd. Er zijn wel wat mountainbike paden, wandelpaden, et cetera. Maar goed, een cross uitzetten, ja. Dat zag ik niet meteen voor me. Ook toen ik het plattegrondje kreeg, toen dacht ik, Oké, kan, maar ik kon me weinig daarbij voorstellen. Maar ik moet zeggen, het was een hartstikke mooi parcours. Heel uitdagend, super zwaar ook. Maar omdat het juist niet zo heel technisch was, waren er niet zo heel veel punten waar je het verschil kon maken.
Er was ook wel wat kritiek juist daardoor. Hè? Een beetje atypisch parcours geworden, want geen balkjes, geen... er waren nu wel een paar loopstroken door, door de modder, maar veel minder draaien en keren dan eigenlijk in België. Ja. Gewend zijn inmiddels.
Ja, klopt. Het was ook de organisatie noemde het ook een beetje een Zwitserse cross met heel veel klimmen. Veel hoogtemeters ook. Per ronde zeg ik uit mijn hoofd 32, van 16 meter hoogte naar 48 meter hoogte. Veel klimmen. Ik zag ook bij Jens Dekker, die reviewt eigenlijk altijd alle crossen. En die zei, ja goed, eigenlijk was het een Frans parcours met een paar Zwitserse tintjes. Wil ik wel in meegaan, want dat vond ik op zich ook wel. Maar goed, er was nogal wat om te doen om het parcours op voorhand. Want nou ja, goed, het zou niet iedereen naar de smaak zijn. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, alle renners die ik daarover heb gesproken voor en na de wedstrijd, zowel winnaars als verliezers, ja, die waren eigenlijk best wel onder de indruk van, nou ja, van hoe het parcours was en wat voor mooie locatie het eigenlijk is. En onder meer Eli Isebiet, die dit seizoen toch eigenlijk de man is. Die zei, ja, wat mij betreft komt hij vast op de kalender te staan. En dat is ook het geluid wat...
Zei hij dat vooraf of na de cross?
Dat zei hij voor cross. Na de cross heb ik hem, wilde ik hem spreken, maar toen was hij vliegensvlug weg. Zwaar ontgoocheld, wat begrijpelijk is. Dus dat heb ik hem niet meer kunnen vragen. Maar goed, ik heb wel begrepen daar op locatie dat er onderzocht wordt of er inderdaad plek is in een van de klassementen voor deze Van Berg cross de komende jaren. Goed, dat zou heel goed kunnen. Maar daarbij zei de organisatie wel meteen, ja goed, daar zijn we wel afhankelijk van de provincie Drenthe, want zonder hun steun is er geen cross mogelijk. Anderzijds is het zo dat Drenthe zich wil profileren als de fietsprovincie van Nederland. Naast de Van Berg is natuurlijk ook de Muur van Emmen gerealiseerd afgelopen jaar. Volgend jaar wordt het Dak van Drenthe geopend. Dat is een tweede vuilnisbelt naast de Van Berg. Die zijn heel erg hard aan de weg aan timmeren. Dus ik zou niet verbaasd zijn als volgend jaar de vuilniscross op de kalender van de Superprestige Wereldbeker of een ander klassement staat. Dus ik ben heel benieuwd wat ze daarmee gaan doen.
Ja, en als ik even kijk naar de wedstrijden. Ik had niet gekeken naar de favorieten of de voorspellingen van Nico zijn uitgekomen.
Hij zat wel vaak in de buurt, maar het waren een beetje de atypische namen eigenlijk. Ja. Die wonnen dit weekend. Nergens echt de topfavoriet. Als we maar meteen beginnen bij de junioren mannen. In heel oktober had David Haverdings alle crossen gewonnen. Zonhoven, Overijzen, Gieten. Alle crossen die ertoe deden, won hij. Wat ik zeg, hij was ongeslagen in oktober. Dus hij was de grote favoriet. Hij komt uit Zuid-Laren. Als je een beetje goed kan gooien met een steen, dan raak je het vanaf de Van Berg. Dus die was eigenlijk wel de topfavoriet. Maar die kon het niet waarmaken en verloor dat duel met Aaron Doks. En eigenlijk was dat zo het gehele weekend dat niet per se de topfavoriet met de zegen aan de haal ging. Behouders denk ik bij de vrouwen. Waar Lucinda Brandt op die parcours, ja goed... Nico zei tijdens de cross nog, ach jong, wat stom dat ik niet de maximale ster heb gegeven. Want ja goed, het was echt een vermogensrondje, ondanks het vele klimwerk. En dat kan Brandt natuurlijk heel goed. En ook het wedstrijdverloop was eigenlijk constant hetzelfde. Behouden ze de belofte mannen, was het constant zo dat in de eerste ronde op het zware deel, dus richting finish, dan begon je onderaan op een grasheuvel. Eenmaal boven had je... ben je eigenlijk kapot, want die helling was dermate steil. En vervolgens moest je via het asfalt de Van Berg op. Dus eigenlijk zit je tot aan je nek, wordt je nek afgeknepen. En daarna moet je nog weer door en eigenlijk nog 400-500 meter helemaal naar boven toe. In de eerste ronde werd daar steeds het verschil gemaakt. Eigenlijk in alle categorieën werd daar steeds het verschil gemaakt. En was eigenlijk de cross meteen gedaan. Behouden ze de belofte mannen, waar het echt heel lang samen bleef. En dat was de eerste cross van het weekend. Iedereen had daar zoiets van, ja, maar wacht eens even. Als we dit het hele weekend krijgen, is het wel heel spannend. Maar is dat parcours helemaal niet zo zwaar? Nou, bleek natuurlijk achteraf anders. En bij de mannen was dat scenario ook totaal anders.
Ja, want vertel eventjes daar. Zei je al halverwege de cross, riep jij de winnaar al uit. Toen wist ik al, als Jury een winnaar vroegtijdig uitroept, dan gaat het altijd mis. Leert de geschiedenis binnen Wielenflits.
Helaas wel.
En zo geschiedde. Quinten Hermans had een knalstart. Ging fantastisch weg. Is ook al een fantastisch seizoen bezig. Maar die was niet opgewassen, of in ieder geval te vroeg vertrokken. En had niet gerekend op Lars van der Haar.
Nee, maar ik denk dat ook heel weinig mensen erop gerekend hadden dat hij het goed zou kunnen doen. Ik proefde vooraf wel dat een aantal mensen zeiden, oké, Sven Nys zei bijvoorbeeld tegen mij zaterdag, let op Lars morgen. Meer nog
dan is de ploegleider.
Snap ik, maar meer nog dan Toon Aerts. En Toon Aerts heeft toch al een beter seizoen afgewerkt dan Lars. Waar ook andere mensen, Sven van Doerenhout, de bondscoach van de Belg, had ook gezegd, jongens, pas op Lars van der Haar. Maar goed, voor de start zei Nico, ja goed, dit parcours, dit is Quinten Hermans written all over it. En ik als Nederlander zei toen tegen Nico een beetje plaag, ja, maar dit gaat Lars van der Haar winnen, want die kan dit, die kan die puntjes, klimmetjes aan, dit is echt iets voor Lars. En toen zei Nico, nee, dit parcours is iets te zwaar voor hem. In de eerste wedstrijdhelft leek dat er ook op, want Lars zat gevangen in het kamp der Belgen. En moest ook een aantal keer terugkomen vanwege foutjes. Nou ja, als je foutjes maakt, betekent dat dat je of misschien niet helemaal geconcentreerd bent, of over je limiet rijdt. Of dat je gewoon foutjes maakt omdat het zo is. Nou, dat laatste bleek, want ja, in de tweede helft van de cross kwam Van der Haar geheel op eigen kracht helemaal terug vooraan in de wedstrijd. En Hermans die op de vijfde passage van die Van Berg echt dat verschil maakte. Met overschot daar van Toerenhout en Aerts losten. Ja, in ieder ander kampioenschap dat weekend bleek dat, als dat gebeurde, was dat de beslissende move. En steeds gebeurde dat eigenlijk al in de eerste of tweede ronde. En ja, dat gat was meteen zo groot. En Nico en ik zeiden meteen tegen elkaar, het is gebeurd. We hadden niet gerekend dat Van der Haar zo'n sterke tweede helft van de cross zou rijden.
Ja, want met name in die laatste meters, op het asfaltstuk, poefde die in 2-3 ronden steeds het gat dicht.
Ja, klopt. En dat was, dat was wel gewoon echt lastig. Echt een steile klim is dat. Dat moet je niet onderschatten. Zeker als
we kennen hem uit het NK.
Ja, zeker. Maar zeker ook als je uit het, wat ik zeg, van die grashelling afkwam ploeterend. Ja. En dan is het, als je dan nog kan, zeg maar, of moet uitpuffen, dat was steeds het verschil. En Lars heeft dat gewoon heel goed gedaan.
Ja, we hebben hier steeds over Nico. Even goed om te vertellen wie Nico is. Dat is onze veldrit specialist Nico Dick, die we binnenkort, want dat hebben we hem beloofd, de podcast Geel in het teken van het veldrijden gaan staan. Ja. Want hij kan nog beter dan wie dan ook duiden wat bijvoorbeeld deze zegen voor Lars van der Haar betekent. En ook wat de stand op dit moment in het veldrit wereldje is. Dus die podcast die komt binnenkort. Jury, waren een aantal renners continu in beeld bij de man. Het was een klein groepje wat streed om, of wat eigenlijk kans maakt om zegen. Er zijn ook nog een aantal mannen die we, één iemand die we helemaal niet hebben gezien, maar waar ook een verhaal aan zit. David van der Poel, daar komen we zo op. Maar je hebt ook nog gesproken met Joris Nieuwhuis. Hij werd achtste. Wat had hij te vertellen?
Hij had eigenlijk te vertellen dat dit seizoen nog niet zo voor hem wilde vlotten. En ik heb hem daar ook over gesproken bij de start. En hij zei daar dit over. Joris Nieuwhuis, hoe is het met jou?
Goed. Ja, gaat weer de goede kant op.
Mooi, want daar wilde ik het inderdaad eventjes met je over hebben. Je bent nu, dit is volgens mij je vijfde cross als ik er niet naast zit. Hoe gaat het crossen tot op heden? Laat ik het dan zo zeggen.
Ik merk dat elk jaar wordt die overgang wat lastiger. Je zit veel meer op die wegfiets, in een bepaalde houding. En ik heb veel last gehad van mijn rug de afgelopen maand. Anderhalve maand, wat me echt in de weg heeft gezeten. En ik heb daar al wel vaker last van gehad, in de overgang. En ik heb nu gezegd, van, ja, ik wil eigenlijk gewoon echt naar de oorzaak, de oorsprong daarvan, om het echt gewoon van begin af aan op te lossen en te hopen dat het gewoon niet meer terugkomt ook.
Maar waar zit dat dan in? Is dat een andere fietspositie? Zit je lager of juist hoger? Of waar zit het in, denk jij?
Nou ja, daar zitten we nu al een maand naar te zoeken. Want dat is gewoon best wel lastig. Want ja, je voelt wat in je rug, maar het zit heel diep. Je kunt er niet echt met masseren bij komen. We zijn echt op zoek nog eigenlijk. We weten het nog niet goed. Maar wel fietspositie iets veranderd wat minder hoe zeg je dat, minder, ja, wat comfortabeler, wat rechterop, om het zo wat te ontlasten. En ja, wat ik zeg, het is gewoon heel moeilijk als je niet weet wat het is om ja, goede uitleg erover te geven. Maar ik heb wel het idee dat we de goede weg uit zijn. Bijvoorbeeld over reizen viel het echt wel mee. De laatste twee ronden dat ik het echt wel voelde. Maar niet dat het me zo erg hinderde zoals in ja, Gieten bijvoorbeeld. En ja, nog een paar andere waar het ook gewoon echt totaal niet loopt dan ook.
Hoe lastig is het om daar onderweg mee om te gaan? Want het lijkt me toch als je dan op een gegeven moment aan de cross begint te twijfelen. Hoe zit dat?
Ja, dat is. Het enige wat je in je hoofd blijft afspelen is van ik voel mijn rug, ik heb last van mijn rug. Je hebt gewoon die hele focus, dan ben je gewoon totaal kwijt. Maar ja, dat is wel iets waar ik al langer mee bezig ben, om dat gewoon proberen te... ja, om dat te verbeteren, om echt gewoon proberen een goede focus te houden voor een uur lang. Wat ik zelf gewoon best wel lastig vind. maar ja, wanneer die rug dan ook nog erbij zit, ja, dan... is dat wel moeilijk.
Is het dan, en bedoel ik niet verkeerd, maar is het dan nog leuk?
Nou, niet altijd. Nee. Ik bedoel, je weet wat je al gedaan hebt. Je weet dat je een keer derde bent geworden in de wereldbeker bij de elite. Je weet dat je een keer een paar keer heel dicht bij de top 5 hebt gezeten. En dan eigenlijk elk jaar merk je dat het iets minder wordt. Nou ja, dat is af en toe wel moeilijk, ja.
Ja, rugproblemen dus. Wat me ook wel opviel bij hem, dat hij al vroeg aan het seizoen begon. Hij heeft natuurlijk al gewoon een heel wegseizoen gereden. En al meteen in Gieten, 3 oktober, het veld ingegaan. Korte vakantie voor hem.
Ja, ik hoop wel dat hij ervan genoten heeft. Maar ja, in principe is dat dus dat de reden geweest waarom het nu minder gaat.
Dan David van der Poel. Die is ook wat aan het kwakkelen met zijn fysieke gesteldheid. En kiest nu eigenlijk voor een heel ander traject. Hebben we al een aantal verhalen bij erover gemaakt de afgelopen weken. Hij besloot dit weekend in Spanje te crossen. Dus het EK in Nederland over te slaan. En dat had een bijzondere reden. Of eigenlijk ook een bijzonder gevolg. Want die pakte zomaar meer UCI-punten dan Lars van der Haar als kerstvers Europees kampioen.
Nou, in feite pakt hij 100 punten. Dus dat is hetzelfde als wat Lars van der Haar qua UCI-punten kreeg bij zijn EK-titel. Lander Looks was ook actief in Spanje. In Baskeland waren deze twee crossers. En die won op zaterdag de C1-cross. Je hebt een aantal verschillende gradaties. Je hebt het WK, Wereldbeker, Europese kampioenschappen, een C1-cross en een C2-cross. Een C1-cross is eigenlijk een beetje het 1.pro of het 1.1-niveau op de weg. Lander Looks won dus die zaterdag-cross. David kreeg af te rekenen met pech in de laatste ronde. Die reed zijn ketting kapot. Moest toen heel ver lopen naar de materiaalpost, naar een cross waar het sowieso bizar veel lopen was. David sprak over een marathon die hij heeft moeten lopen. Op 75% van de onverharde stroken. Ja, het was zo modderig, dat moesten ze gewoon van de fiets. En Lander Looks pakte daar dus de nodige punten. David pakte daar 40 uit mijn hoofd. Of 60, sorry, ik moet het goed zeggen. En Lander Looks 80. Dag later was het in Carantia de tweede cross. En dan was de uitslag andersom. Was wel een C2-cross, dus er stonden iets minder punten tegenover.
Ja, een niveautje lager.
Klopt, inderdaad. En nou ja, daar pakte David dus de winst. Waar 40 punten voor de eerste waren. Waardoor hij dus in totaal 100 punten pakte afgelopen weekend. En Looks werd daar tweede en pakte 30 punten. Met de 80 van de dag ervoor maakt 110. Dus ja, die hadden een prima weekend. En Looks scoort dit weekend, dat afgelopen weekend, dus beter dan Lars van der Haar. En David van der Poel doet het eigenlijk net zo goed als Lars van der Haar.
Wel wat meer reiskosten?
Wel wat meer reiskosten, dat klopt. Maar goed, David zei ook, voor mij was hier ook meer prijsgeld te vangen. Want ja goed, op een goede dag en als mijn rug mee zit, dan, ja, goed, dan zit er een hoge top 10 plek, is de max voor mij. Hij zegt, maar simpel gezegd had ik gewoon niks te winnen op het WK, of op het EK. En hier wel. En dat is hem goed gelukt. Hij is met een goed gevoel naar huis gegaan. Zijn rug deed het op zich niet slecht. En kon voor de zegen rijden. Dus ja, eigenlijk helemaal dikke prima. Ja,
ik denk dat we even een knipje gaan maken, want je wordt hier gebeld door iemand,
ja,
zie ik.
Ik zal heel even mijn telefoon opnemen.
Wie had jij nou aan de lijn?
Kan ik niks over zeggen, maar we hebben wel een extra nieuwtje aan het eind van de show.
Nog meer nieuws?
Ja.
Maar we gaan eerst dat nieuws bewaren nog even. Dat is voor het eind. Een mooie afknapper, afsluiter. En dat is goed.
Misschien ook al een afknapper.
ik wil in ieder geval gebruiken dat mensen deze podcast blijven luisteren. Ja. Helemaal tot het eind.
Goed.
Dat wordt de moeite waard. Maar we gaan eerst even op rapport.
Ja.
Beter gezegd, wij laten de teams op rapport gaan. Alle Wulter teams krijgen de komende maand een rapportcijfer van ons. We zijn begonnen onderaan de World Tour ranking en werken toe naar boven. En daarna plakken er ook nog de Nederlandse continentale teams en ook de Belgische teams aan vast. We zijn begonnen met Team DSM.
Ja.
En de reacties daarop, die waren niet best, Yuri.
Nou ja, goed, het was in ieder geval een mooie binnenkomer voor de nieuwe rubriek. Maar ja, goed, aan de andere kant is het natuurlijk zo dat we... je kunt het heel simpel doen, die rapportcijfers. Je kunt zeggen, oké, resultaten, slecht. En dan kun je daar een cijfer op plakken. Wat wij hebben gedaan is geprobeerd om met onze kennis en expertise toch een realistische cijfer aan een ploeg te geven. Wat te maken heeft met doelstellingen, maar ook met selectie. En als we het weten, het budget. Want ja, goed, dat speelt gewoon allemaal mee in waarom een bepaalde ploeg bijvoorbeeld... ik noem maar wat, een zesde plek in de Tour de France voor Ineos. Ja, die krijgt daar een zware onvoldoende voor. Terwijl als Intermarché van Gobert dat voor elkaar breidt, ja, die krijgt daar een dikke voldoende voor. Want dat komt natuurlijk compleet uit de lucht vallen. Ja. Dus dat is een beetje het verschil. Alleen...
En nog even een belangrijke maatstaf is ook natuurlijk als de ploegen zeggen, joh, we gaan inzetten op een sprintterrein. Of we gaan juist voor die grote rondes. Dat we daar ook iets scherper naar kijken. Van, ja. Hey, is dat ook geluk met die ambitie? Want begin van het jaar zit er natuurlijk heel scherp erop van, jongens, wat willen jullie dit jaar doen? En met wie? Die antwoorden zijn allemaal bekend, dus kun je aan het eind van het jaar ook redelijk objectief beoordelen. Is dat ook gelukt?
Ja. Ja, in feite werkt het zo als je in groep 3 wilt leren wat 1 plus 3 is. En aan het eind van het jaar weet je dat nog niet. Ja goed, dan ga je niet over naar groep 4, bewijs van. En dat is een beetje wat we geprobeerd hebben om met die interpretatieregel te kijken. Oké, is een seizoen voor een ploeg geslaagd of niet? En daarom kan het ook best zo voorkomen dat een ploeg die laag op de ranking is geëindigd, op de UCI-ranking, een veel hoger cijfer krijgt dan een ploeg die hoger op de ranking is terechtgekomen.
Ja, we hebben... Er zijn nu twee teams bekendgemaakt door ons. We zijn op rapport geweest. Bij DSM, wat als laagste team op de ranking, World Tour ranking is geëindigd, een 3,7 van jou gekregen. En Quebeca Next Hash een 6,7. Is nogal een verschilletje.
Ja.
Laten we even bekijken van hoe dat cijfer tot stand is gekomen. En dan kunnen mensen waarschijnlijk ook wat beter begrijpen hoe we tot deze oordelen komen.
Ja.
Laten we beginnen gewoon bij DSM.
Nou ja, goed. DSM heeft natuurlijk afgelopen winter fors ingeleverd. Bijvoorbeeld Sam Omen en Wilco Kelderman die weg zijn gegaan. Maar ook Michael Matthews. Op het moment dat zij hun plannen tentoongespreid hebben, was Mark Hirschi nog deel van de ploeg. Die is natuurlijk ook korte tijd daarna weggegaan. Maar er is ingezet op de voorjaarsklassiekers. Dat werd de pijler. Met Ties Benoot, met Søren Krage Andersen, Niels Eekhoff en ook Kees Bol heb je daar prima renners voor. Die in die koersen zeker mee moeten kunnen doen voor top 5. En als je voor top 5 kunt rijden, kun je ook podium rijden. En als je podium kunt rijden, kun je ook winnen. Daar werd volop ingezet. En daarnaast wilden ze de sprinttrein verder ontwikkelen. Daar hebben ze natuurlijk Kees Bol voor. Maar ook bijvoorbeeld Alberto Dainese, een hele getalenteerde Italiaan. En daarnaast wilden ze ook hun jonge renners, wat we van DSM wel gewend zijn, wilden ze de ruimte geven om zichzelf te ontplooien. En ze hebben natuurlijk echt fantastische talenten, vooral voor het rondewerk. Maar zoals ik net ook al zei, Dainese voor het sprintwerk is ook een groot talent. Eco voor de klassiekers. Dus ja, in principe hele goede en prima doelstellingen.
En met Andreas Legnesoen, die dit jaar erbij is gekomen. Marco Brenner, iemand die weer de belofte heeft overgeslagen. Ja. Ook een toptalent.
Ja.
Was ook weer een grote input weer van nieuwe, eigenlijk nog ruwe diamanten.
Ja, nee, klopt. En dat hebben ze natuurlijk de laatste jaren met verschillende renners bewezen dat ze dat kunnen. Marcel Kittel is een goed voorbeeld. Natuurlijk ook Tom Dumoulin. Maar ook een Jai Hindley, die dit seizoen ook nog bij DSM rijdt, maar ook gaat vertrekken. Mark Hirschi is natuurlijk een goed voorbeeld. Dus ja, DSM kan dat. Vind ik het niet meer dan logisch dat ze die ruimte ook bieden. Wat ik wel opvallend vond, dat ze aan de voorkant van het jaar al zeiden van, ja, goed, in de grote rondes gaan voor etappekoersen. Terwijl ze toch het jaar daarvoor in de Giro tweede en derde eindigde met Hindley en met Kelderman. Dus dat vond ik opvallend.
Romain Bardet aangetrokken.
Ja, daarom.
Als klassement man.
Ja, of in ieder geval kopman voor dat soort werk. Dus dat was zeker opvallend. En ja, goed. Daarmee zijn ze dus het jaar ingegaan. Maar ja, zoals we inmiddels wel weten, is dat jaar verre van rooskleurig geweest.
Ja, als we even kijken naar de resultaten. Duurde, wat mij nog bijstaat, duurde vooral heel erg lang ook op die eerste zege van het jaar. Dat was Kees Bol in Parijs-Nice. Goed, dat is wel pas in maart, maar een seizoen wat eigenlijk al in januari meestal start. Is dat gewoon best wel een lange periode. We waren laat ten opzichte van andere World Tour teams. Ja, en als we kijken naar de klassiekers, dat is een van de factoren waarop we hebben beoordeeld. Dan was beste prestaties een 12e plaats van Benoot in de Ronde van Vlaanderen.
Ja,
en dan heb je een Søren Kragh Andersen, dan heb je een Niels Eekhoff, die weliswaar heel veel pech heeft gehad, ja. Veel materiaalpech heeft gehad in klassiekers. Maar goed, als je kijkt, klassiekers zijn voor hun een heel belangrijke pijler in het jaar, heel belangrijke wedstrijden, hebben daar de kwaliteit voor, maar het is er.
Life insurance. What's your excuse for putting it off? Can't afford it? Too much hassle? Think your work coverage is enough? There's a lot of excuses for putting off life insurance, but one big reason why you shouldn't. If the unexpected were to happen to you, who would pay the mortgage, the kids' tuition, and all the other bills? In a time of grief, the last thing you would want is for your family to have to sell the house and struggle to survive financially. At Ethos, we could get you covered in just 10 minutes, and boom, family protected. Rates can increase the longer you wait, so no more excuses. Take 10 minutes today and discover the modern way to get the life insurance coverage you need. Ethos, fast and easy online term life insurance. Up to $2 million in coverage with no medical exam. Some policies as low as $1 a day. Answer a few health questions and get your free quote at ethoslife.com/audio. That's ethoslife.com/audio.
Niet uitgekomen.
Ja, gewoon niet inderdaad. Hè. Er werd wel gezegd inderdaad dat Søren Kragh Andersen ziek was. Wat natuurlijk heel goed kan. En daarbij gezegd hebbende, die rijdt natuurlijk wel weg met Jasper Stuyven in Milaan-San Remo. Wint Kragh Andersen wel Milaan-San Remo. Ja, dan is dit een heel ander verhaal. Want dan had dat best wel ook een voldoende kunnen zijn. Want het is toch een monument. En als je inzet op de klassiekers en je wint een monument, kun je moeilijk een onvoldoende geven. Maar goed, die negende plek voor Kragh Andersen en Milaan-San Remo was samen met dat resultaat van Benoot het beste resultaat in de klassiekers. En als je zelf ziet dat bij ouders een 15e plek in de E3 Harelbeke ze nergens überhaupt de top 20 halen, ook niet in Parijs-Roubaix, ja, dan gaat er wel iets heel erg mis. En ja, het is dat Romain Bardet met twee top 8 noteringen in Luik-Bastenaken-Luik en Ronde van Lombardije het klassieke seizoen nog een beetje redt. Anders had ik ze gewoon een 1 gegeven.
Ja, en in de grote rondes was het ietsje beter. Zeker in de Vuelta was het gewoon best wel goed.
Ja.
Maar in de Tour en de Giro, ja, viel het ook niet.
Nee, nou ja, en wat ik vooral opvallend vond, ik sprak Jai Hindley nog aan het begin van het jaar. En die zei van, ja goed, ja, de ploeg die wil voor etappes gaan, maar ik wil het eigenlijk helemaal niet. Ik wil gewoon voor een klassement gaan. Ik vond het wel heel opvallend, maar anderzijds ook weer niet, dat ze toch uiteindelijk in de Giro zeiden, oké, we gaan toch proberen een klassement te rijden met Hindley en met Bardet. Naast dat ze etappezegers alsnog gingen proberen te behalen. Maar heel onlogisch is dat ook niet, want die eerste belangrijke pijler, die klassiekers, ja, dat is gewoon compleet mislukt. En toen hebben ze geprobeerd om het seizoen te redden in de Giro. Liep ook uit op toch wel een mislukking. Bardet wordt nog 7e in het eindklassement, wat op zich oké is. Maar echt op de voorgrond hebben ze daar niet gereden. En Hindley was helemaal nergens te bekennen. Nou ja, de Tour de France.
Voor een renner van zijn status is een top 7 goed, maar dat is een renner die altijd werkt en waarschijnlijk ook gehaald is en de capaciteiten heeft om in ieder geval dicht bij het podium te zitten.
Nou ja, goed, als Bardet, die heeft 2 keer het podium in de Tour de France gehaald, dan mag je van hem zeker een top 5 verwachten. Anderzijds is het natuurlijk ook weer zo dat als hij niet met de klassementsambities na die Giro is gerekend, want dat is gewoon in het voorjaar is dat een klik geweest om toch daar een klassement te gaan. Ja goed, als je voor een klassement in een grote ronde gaat, vraagt dat om een hele specifieke maandenlange voorbereiding. Ja, dan kun je dat niet in een maand weer recht trainen. Dus op zich is die 7e plek niet onaardig. Maar vooral de Tour was gewoon onthutsend slecht. Het jaar ervoor winnen ze natuurlijk 3 etappes. Met 2 keer Mark Hirschi, ik zeg zelfs 4 etappes. Met 2 keer Mark Hirschi en 2 keer Søren Kral Andersen. Was het dé ploeg van de Tour, want niemand had op voorhand verwacht wat ze hadden, wat ze zouden doen. Ze lieten zelfs Matthews thuis, waarop wij nog in een andere podcast hebben gezegd, ja, daar begrijpen we echt helemaal niets van. Nou, het was natuurlijk een fantastische Tour en ja, kreeg Spekenbrink het gelijk waar hij al op voorhand van zei, wacht maar. Ja,
want toen ook een lastig seizoen voor jaar.
Ja, zeker. Ook toen natuurlijk een beetje een atypisch seizoen, maar ook dat voorjaar was lastig. Maar toen in de Tour hebben ze het seizoen helemaal gekleurd en was het misschien wel een van de meest in het oog springende teams in de Tour. Dit jaar niks van dat. 3 keer een top 6, of 3 keer een top 10 of 4 keer een top 10 notering voor Kees Bol, waarvan 3 keer 6e. En nog een keer 1 keer een 3e plek voor Casper Pedersen. En dat was het.
Ja.
In het klassement totaal geen rol gespeeld. Nooit een keer dicht bij de dagzegen geweest. Ja, sorry, maar dan in de grootste wedstrijd van het jaar, zeker gezien de prestaties van het jaar daarvoor, ja, is dat ook gewoon niet goed.
Nee, maar goed, lichtpuntje
was
die Vuelta.
Absoluut, en daar hebben ze het gewoon fantastisch gedaan. En daar redden ze ook hun seizoen mee. Met 2 ritzegens voor Storer, die natuurlijk net daarvoor ook een rit en de eindzege in de Tour de Lain gepakt had. Die reed fantastisch, won ook het bergklassement, notabene in strijd met ploegmaat Romain Bardet, die ook een rit won in de Vuelta. Dus ja, in de Ronde van Spanje hebben ze gewoon fantastisch gedaan en het seizoen gered. En daarmee toch ook wel het cijfer voor dit onderdeel.
Ja. Gaan we even door naar het volgende team, Quebec en Nextash.
Ja.
Ook eigenlijk een team met veel moeilijkheden gekend. Natuurlijk heel laat pas zekerheid gekregen.
Ja.
Of ze überhaupt konden bestaan in 2021. Dat heeft natuurlijk ook invloed gehad op het deelnemersveld bij hun. Hè. Wie in de selectie zit.
Ja.
Eigenlijk een situatie vergelijkbaar met dit jaar.
Ja, klopt.
Ja, hoe zijn die eraf gekomen bij jou?
Nou ja, goed. Die hebben natuurlijk, wat je zegt, een hele andere situatie als DSM. DSM is toch een ploeg uit de middenmoot. Zeker qua budget. Maar ook al de laatste jaren een veel aansprekender team dan dat NTT of Dimension Data de laatste jaren is geweest. Want die bungelen eigenlijk altijd aan de onderkant van de World Tour. Dit jaar was dat niet anders. Wat je al zegt, hè, vorig jaar pas in de eerste week van november, dus zeg maar 10 dagen voor de deadline van de UCI, een bankgarantie kunnen geven vanwege een sponsor die toen pas aanhaakte. Toen moesten in november nog, terwijl alle toprenners natuurlijk al in april, mei, juni en juli worden vastgelegd, moesten zij in november nog beginnen. Al hun grote kopmannen, behoudens niet solo, waren uitgevlogen. Dat was eigenlijk helemaal geen World Tour ploeg qua selectie, qua kwaliteit in die selectie. En die hebben het met de middelen die ze hadden, met dat kleine budget, met de op papier heel zwakke selectie, hebben die het gewoon echt naar behoren gedaan. En
je ziet toch wel dat er altijd weer renners opstaan die juist in zo'n moeilijke periode toch weten te ontbolsteren.
Ja, zeker. En goed, Nietzelo, als die er niet was geweest, was het echt een heel slecht seizoen geweest. Zo eerlijk moeten we wel zijn. Dus het is vooral te danken aan Nietzelo dat zij toch nog een goede voldoende hebben gehaald. Want die was gewoon echt goed in de klassiekers. Wordt 2e onder meer Gent-Wevelgem. Michael Gogel wordt 6e in Strade Bianche. Ja, dat zijn gewoon resultaten die DSM bijvoorbeeld niet haalt. Terwijl de klassiekers voor Quebec niet een hoofddoel waren. Want ja, goed, daar hebben ze eigenlijk helemaal de renners niet voor.
Ik weet wel dat ze echt vertrouwen hadden in Nietzelo. Dat ze daarvan ook zeiden, die kan echt wel langer mee over de berg. Is meer dan alleen die pure sprinten. Nou, dat zagen we ook in Gent-Wevelgem, waar die 2e wordt.
Ja.
Dus ja, daar hebben ze wel geprofiteerd van die veelzijdigheid en dat vertrouwen in hem. Ja, goed, wat je net al zei, heel veel andere keus was er ook niet.
Er was geen andere keus. Zeker voor die wedstrijden niet. Moet ik zeggen, Dimitri Klaes heeft ook een paar goede uitslagen gereden. Maar het is ook niet zo dat een renner is die in de top van de World Tour het verschil gaat maken.
Maar bij Kampenaars, daar komen we zo meteen op Kampenaars natuurlijk. Wat me nog bij Nietzelo vooral bijstaat, is dat hij na eerst 2 tweede plekken opnieuw in de Giro eindelijk die zege pakte.
Ja, want dat was natuurlijk wel iets waar ze heel lang op, of waar hij heel lang op wachtte. Ik heb het toevallig nog geteld. In zijn hele carrière 11 tweede plekken en 5 derde plekken in ritten lukte het hem nu eindelijk om die Giro-ritzege te pakken. Daarmee was die Giro al geslaagd, maar daarbij gezegd hebbende, boekte eerst Mauro Schmid en ook Victor Kampenaerts etappezegers. En voor een ploeg die op etappezegers moet jagen en het van aanvallen moet hebben, is dat gewoon een fantastische Giro. Ondanks dat ze in het klassement niet mee hebben gespeeld. Want daar hadden ze de renner ook niet voor. Zeker niet om Pozzovivo is uitgevallen.
Ja, en ik versprak me dat eventjes. Ik wilde al langs naar hem toe gaan. Kampenaerts. Herontdekken?
Ja, zeker. Zeker. Die is van de pure tijdrijder die hij was. Is natuurlijk nog altijd houder van het werelduurrecord. Heeft hij zich volledig omgeschoold tot een heel veelzijdige renner. Die in de klassiekers zijn steentje heeft bijgedragen. Veel van voren reed. De aanval niet schuwde. Heeft echt een fantastisch goed jaar gereden. En ja, voor mij toch wel als klap op de vuurpijl een derde plek in het klassement van de Benelux Tour. Wat gewoon heel knap is, want daar reden gewoon de beste renners ter wereld. Dus ja, prima prestatie. En ook wil ik toch ook wel highlighten de zesde plek in de ronde van Zwitserland van Pozzovivo. Toch de vierde grote ronde van het jaar, zoals dat altijd wordt gezegd. En daarnaast nog een aantal mooie ereplaatsen in andere rondes, waardoor ook ja, hun overige wedstrijden met het materiaal dat ze hebben qua renners gewoon best oké is. En ja, zeker die derde plek in de Benelux Tour voor een ploeg als Quebeca. Ja, verdient dat gewoon ook een goede voldoende. En ja, zodoende kwamen wij na drie onderdelen uit op een 6,7.
Met...
Ja,
en ook een ploeg die eigenlijk een extra jaar zou verdienen. Maar waar dat wel heel spannend is op dit moment.
Ja, op het moment dat we deze podcast opnemen is het 9 november. En het is nog exact 6 dagen tot de deadline van de UCI. Waarop een World Tour team alle bankgaranties, de selectie, et cetera, het papierwerk op orde moet hebben om ook volgend jaar deel van het profpeloton en van de World Tour te mogen uitmaken. En ja, op dit moment, ik heb gisteravond nog contact gehad met een aantal bronnen binnen Quebeca. Op dit moment is die sponsor dus er gewoon nog niet. En dus, ja, was het een race tegen de klok, maar de eindsprint is intussen wel ingezet. En zij zijn de eenzame vluchter tegen het peloton dat de tikkende tijd heet.
Nou, dat is mooi gezegd, Jury. Kijk, zo'n kunstje kan je één keer flikken, zou je zeggen. En dat is vorig jaar gelukt. Toen was het eigenlijk ook al opgegeven en vonden ze toch nog net een beetje genoeg geld om door te gaan. Maar om dan een jaar later opnieuw in diezelfde situatie te komen. Je hoopt het voor al die renners dat het allemaal door kan gaan. Want als je ziet wat voor renners nog geen nieuwe ploeg hebben gevonden, die nog niet zijn overgestapt. Goed, dan word je geen topploeg, maar heb je wel gewoon een degelijk team waarmee je een World Tour kalender kunt afwerken. En die nu allemaal dreigen aan werkloos te raken.
Klopt. En ja goed, het is ook gezegd dat ook al heb je een op papier matige selectie, wil dat niet zeggen dat je het meteen slecht doet. Volgende week komt er een ploeg naar voren die ook met een selectie waarvan men dacht, oké, World Tour waardig, nee. Die toch uitstekend hebben gedaan en die gaan ook hoge cijfers scoren. Maar dat hou ik nog even voor me welke ploeg dat is. Maar goed, het hoeft niet het einde te betekenen, maar...
Ja, het mooie van dit soort teams is waar je bij de betere teams geheel logisch, maar al heel gauw in een hokje wordt gestopt. Jij bent in dienst van de kopman, wordt er heel vaak in dat stramine gekeken. Daar waar die hier gewoon open is en dus ook veel meer ruimte is om te kunnen verrassen. Ja. En om je ding te kunnen doen en je te kunnen ontwikkelen in plaats van in de eerste helft van de wedstrijd alleen maar op kop te moeten boren.
Ja, klopt. Het enige punt is wel dat Quebec er nu echt wel alle goede renners kwijt is. Simon Clark heeft nog een doorlopend contract. Heel sterke renner, geen veelwinnaar en ook al op leeftijd. Hetzelfde geldt voor Sergio Henao. En ja, goed, op de markt qua renners wat er nog vrij is, ja, dat waren vorig jaar eigenlijk al 17 afdankertjes. Met alle respect, want ik kan echt niet hetzelfde niveau halen als die renners. Maar op basis van wat er vrij is, ja, was dat niet geen vetpot. En dat is nu op dit moment nog minder. Maar goed, anderzijds is het natuurlijk wel zo dat als ze morgen een sponsor hebben, hebben ze de dag erna 27 renners onder contract. Want er zijn er nog wel heel veel die op zoek zijn naar een ploeg.
Yes. Dan ga ik even een mooi bruggetje maken, want wij zijn ook nog op zoek naar jou, de luisteraar. We gaan deze week een lezersonderzoek publiceren. We hebben dit jaar 3 edities van Ride, het nieuwe tijdschrift van ons, uitgebracht. Op Wielerflits is er een hoop veranderd en we zijn benieuwd wat jullie eigenlijk van de website vinden en wat jullie van het magazine vinden. Of je het al kent, hoeveel edities je misschien volgend jaar zou willen lezen, wat je er goed aan vond, wat je er zegt van nou dat kan beter, waren de letters te groot, letters te klein. Nou, dat werk. Ik ben heel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Het lezersonderzoek komt deze week op wielerflits.nl. Als je het invult, maak je kans op een jaar abonnement voor jezelf. Maar je kan het ook cadeau doen. En als je dan toch op de website bent, dan kun je ook nog even je stem uitbrengen op de wielrenner van de maand. Dit is de laatste maand dat renners zich kunnen nomineren voor de verkiezing wielrenner van het jaar. Want die wordt volgende maand uitgereikt in Den Bosch. Dat zal ook weer live te zien zijn op Eurosport. Jij kan dus bepalen wie daar zo genomineerd gaat worden en straks ook wie er gaat winnen. Dat kan dus nog altijd op wielenflits.nl. De deadline voor november die sluit aanstaande donderdag en dat is 11 november. Dan, Juri, we gaan even wat nieuws bekendmaken.
Alright.
Althans, we weten, we zijn wat transfereerden ons te oren gekomen. Te beginnen bij een berichtje wat eigenlijk we net al geplaatst hebben. Nicky Terpstra.
Ja, die blijft een jaar langer bij zijn huidige ploeg, Team Total Energies.
Het was even stil rond hem,
ja.
Maar hij was ook bijzonder relaxed, hoorden wij uit de wandelgangen. Dus dat hing al eventjes in de lucht dat hij in ieder geval nog zijn carrière kan verlengen. En dus komend jaar aan de zijde van Peter Sagan.
Ja, ik denk een hartstikke mooie combinatie, die twee. Want goed, Nicky is natuurlijk na zijn zege in de Ronde van Vlaanderen voor veel geld heeft hij getekend bij Total Energy. Door pech is het daar zeker de laatste twee jaar niet uitgekomen wat daarvan verwacht werd. Maar goed, Nicky is een liefhebber puur sang, wilde nog niet stoppen. En met Sagan erbij is dat natuurlijk een heel bruikbare renner. Maar anderzijds denk ik ook dat het een prima tandem kan zijn. Als Nicky zijn oude niveau kan benaderen, ja, dan is hij natuurlijk aardsgevaarlijk in een rol achter een sprinter. Die Sagan is, waarbij Sagan natuurlijk hem als bliksemafleider kan gebruiken. Want als Terpstra gaat, ja, ga maar halen en Sagan lift mee. Kan echt een heel dodelijke combinatie zijn als ze allebei op punt zijn komend voorjaar. Dus ik ben best wel heel erg nieuwsgierig hoe dat gaat uitpakken. Ja. Zeker met hun ervaring.
Ja, en het zijn natuurlijk ook nog niet eens de enige renners binnen Total Energy die ook in de klassieke zo'n mannetje te kunnen staan. Dus ik krijg als pro-team best wel een spannende selectie.
Ja, zeker. En daarbij wil ik toch ook, kom ik weer, met Anthony Turgie aanzetten. Maar dat is gewoon echt een...
Ik wilde hem aan je geven.
Ja, nee, dat is gewoon echt een heel goede renner. En ja, ook hij kan... want hij is absoluut een outsider bij die twee in de ploeg. Ja, daar kan hij ontzettend van profiteren. Want dat is gewoon echt een keigoede renner. En ik heb al vaak gezegd, ja, god, dat zou ik als bij de Koenig Quickstep willen zien. Maar anderzijds is het ook zo. Als die onder de vleugels van Terpstra en Sagan nog meer kan leren dan wat hij nu weet. Ja, dan is dat ook gewoon echt een heel gevaarlijke outsider voor de finale straks in Roubaix-Vlaanderen.
Ja, en voor Terpstra betekent ook het terugkeren op de fiets waarop hij het meeste succes heeft behaald.
Ja.
Want Sagan neemt ook Specialized mee als fietsconstructeur bij Total Energy.
Ja, klopt. En Terpstra had natuurlijk ook een Specialized onder zijn reet bij de Koenig Quickstep, dat daar jarenlang de sponsor was. En op een S-Works heeft Terpstra natuurlijk Parijs-Roubaix en de Ronde van Vlaanderen al gewonnen.
Ja. Dan nog een transfer, of in ieder geval iemand die verlengt bij IF Education First, ook een Nederlander.
Dat is Sebastian Langeveld. Die gaat langer blijven bij de ploeg. Die zit daar helemaal op zijn plek. Jonathan Waters is jarenlang al lyrisch over Langeveld. Die noemt hem een van de slimste, zo niet de slimste renner uit het peloton. Nou ja, Sebas is daar gewoon op zijn plek. Die gaat daar ook gewoon ooit zijn carrière beëindigen. Wanneer dat is, weet ik niet. Want hij heeft gewoon nog heel veel plezier in het fietsen. En die gaat daar langer blijven. En gaat ook volgend jaar in de kleuren van IF Education First rijden. Aan de zijde van onder meer Julius en Marijn van den Berg.
Ja, dan hebben we ook nog een transfer van worldtourniveau naar continentaal niveau. Geen Nederlander, maar wel een Hongaar.
Ja, klopt.
Dus dat wordt niet voor hem in eigen land.
Geen grande partenza in Budapest, zoals het nu lijkt. Je weet het natuurlijk nooit, maar we hebben het over Barnabas Perk. Ik weet hoe ik die naam moet uitspreken, want ik ben 2 jaar terug naar Eolo Cometa geweest. De Spaanse ploeg van Alberto Contador en Ivan Basso. Daar is Cometa sponsor. Dat is een Hongaars vleesverwerkingsbedrijf. Dus daar waren ook een aantal Hongaarse journalisten. Dus ik heb gevraagd, ja, hoe spreek je die naam eigenlijk uit? En die hebben dus tot in den treuren dat weekend alleen maar tegen me Paak gezegd. Paak.
Ja, want het is in een... Ja, jij houdt er ook nogal van.
Ja.
Streepjes en dingetjes op letters. Het staat hier een accent... Aigu op de A.
Ja, klopt. En dat is als je die komt na de E, dus het is een beetje een gekke combinatie. Ik weet voorheen dat ze bij SEG Racing Academy het altijd hadden over piek. Wat natuurlijk, als je het streepje weglaat en in het Engels het neerzet, dat staat er natuurlijk ook. Maar het is dus paak.
Ja, en hij gaat naar de...
Zoals het nu staat naar Leopard, de Luxemburgse opleidingsploeg eigenlijk, toch? Eigenlijk een beetje het voortvloeisel wat er overgebleven is van Radio Shack Leopard, wat toen nog was. Maar oh ja, het is Leopard. Is wel grappig, want Jan Maas die rijdt daar nu. En die gaat naar Mitchelton Scott, of naar Bike Exchange moet ik zeggen. Bike Exchange Jayco. En daar komt Barnabas Peak vandaan. Het enige wat wel bijzonder is, hij werd destijds ingelijfd, was Hongaars kampioen, om... Ja, dat dus de Girostart in Budapest was. Werd er een heel persbericht omheen geklauwd dat hij daar zou starten als Hongaars kampioen. En dat was heel bijzonder. En nou ja, hartstikke mooi payoff, goede transfer. Maar goed, coronavirus kwam de hoek om zeilen en we moeten nog steeds starten in Budapest. Dat gaat dit jaar, of in 2022, normaal gesproken wel gebeuren. Maar goed, niet voor Barnabas Peak, die dus... normaal gesproken aan een Leopard gaat, maar wel een ontsnappingsclausule heeft. Mocht Quebeca wel doorgaan, dan is hij een van de renners die daar hoogstwaarschijnlijk zijn krabbel gaat zetten.
Ja. Dan hebben we nog een ploegleider, of een renner die ploegleider wordt bij Metec.
Ja, mooie aanwinst denk ik.
Denk het ook, ja.
Metec Solawats is gewoon goed bezig de laatste jaren. Verschillende profs afgeleverd. Denk aan de broertjes van de Berg. Arvid de Klein komt daar vandaan. Oscar Riesebeek. David Dekker heeft de 2 jaar nog gereden. Dus ja, dat is een prima ploeg als je buiten de gebaande wegen toch naar het profielrennen wil.
En ik denk ook met het wegvallen van SEG Racing... eigenlijk de nummer 1 opleidingsploeg aan het worden is.
Ja, als je naast Jumbo-Visma en Sunweb eigenlijk... Hè, dan heb je gewoon die ja een structuur...
Maar dan zit je al in de trechter.
Ja, ik zou net zeggen, dan heb je een structuur richting een World Tour ploeg. En SEG Racing Academy was altijd losstaand op zich. En dat is Metec natuurlijk ook. En die kunnen inderdaad prima in dat gat springen. En die hebben een, denk ik, hele goede zet gedaan... om Paul Martens toe te voegen aan de trainings- en ploegleidersstaf... Was natuurlijk tot dit jaar prof bij Jumbo-Visma. Jarenlang op World Tour niveau gereden. Is het trainersvak ingegaan. Is bijvoorbeeld ook de trainer van Jan Maas. Die lyrisch over hem was. Stond onlangs ook nog in een groot interview dat we met Maas hadden. En ja, goed. Martens gaat zijn eerste stapjes in teamverband zetten bij Metec. En ik denk dat dat een prima aanwinst is voor die ploeg. Dus dat heeft Michel Megens goed gedaan.
Ja, bij Beat komen er nog 1 of 2 renners bij.
Ja.
De namen die volgen later.
Ja.
Hopelijk als eerste bij ons.
Ja, klopt. Kunnen we ze weer mooi dwars zitten. Dat vinden we altijd leuk.
Ja, Martijn Budding, die vertrekt naar Rival.
Ja, normaal gesproken gaat hij terugkeren naar Rival. Daar reed hij natuurlijk eerst al toen dat nog een profploeg was. Nou, die hebben het ook moeilijk gehad. Hebben hun proflicentie moeten intrekken en reden dit jaar... weer op continental niveau. Hij komt er onder meer Elmar Reinders tegen... die toen ook al bij die ploeg reed en daar ook gebleven is. Reed dit jaar een heel sterk jaar. Komt ook volgend jaar voor die ploeg uit. Nick van der Leijken zien we niet meer terug. Die stopt, die rijdt ook bij die ploeg. En na wat ik begrepen heb... keert Budding dus terug in Deense dienst. En gaat hij voor Rival rijden. Klopt. Ja.
En tot slot nog een kleine transfer van een renner... richting Metec.
Ja, dat is Jaap Roelen. Die is de laatste aanwinst voor Metec. En ja, die vult eigenlijk de plek in die vrijgekomen is... nadat Wessel Krul toch nog een profcontract kon tekenen. Dat was bij Rally Cycling, bij de Amerikaanse ploeg. Die zou eerst als zijn laatste jaar als belofte gaan afwerken bij Metec. Maar die gaat nu naar Rally. En daarvoor dus Jaap Roelen naar Metec.
Pas 19 jaar, dus nog een jonge gast. Ja, en ik zie dat hij op 1 januari jarig is. Dat is eigenlijk best nadelig voor zijn positie als belofte.
Ja, inderdaad. Want dat betekent dus dat je een hele vroege eerstejaars hebt. Als je dus bijvoorbeeld een dag eerder jarig was geweest... dan had je een jaar al eerder belofte geweest. Waardoor je dus eigenlijk op heel jonge leeftijd belofte wordt. En dus... heel snel stappen kan maken. Ik denk bijvoorbeeld aan Finn Fisher Black, die op 24 december van het jaar jarig is. Ik ben heel eventjes kwijt welk jaar dat precies is. Maar goed, die had dus al een voltallig jaar kunnen meedraaien bij Jumbo-Visma Development. Terwijl een andere renner die ze het jaar daarna hebben aangetrokken van de eerste week van januari is. Dus in feite zit daar maar 2 weken tussen, maar die loopt wel een jaar voor. Dus hè, die maakt nu bijvoorbeeld de stap naar Emirates al afgelopen jaar. Ja, als hij 2 weken ouder was geweest, was daar nog nul sprake van geweest.
Finn Fisher-Black is 21 december 2001... En dan heb je dus Jaap Roelen 1 januari 2002.
Ja, nou dat is dus een wereld van verschil. Terwijl daar eigenlijk maar 11 dagen tussen zit.
Precies, ja. En dan tot slot nog even een knaller. Want we weten inmiddels, was een beetje een zoektocht. Heel raar, wat gebeurt eigenlijk met Marc Padoen? Fantastisch seizoen gehad bij Bahrein. 2 ritzegens in de Dauphiné behaald.
Ja.
Maar er staat nog altijd een vraagteken achter hem.
En nou ja, normaal gesproken was hij bij Bahrein victorious gebleven. We weten allemaal inmiddels hoe dat verhaal gelopen is. Er werden een aantal renners werd er afscheid van genomen die niet zouden terugkeren. Dat waren de 6, waaronder helaas 2 Nederlanders. Kevin Inkelaar, die op dit moment nog geen nieuwe ploeg heeft. En Wout Poels. Maar we weten allemaal ook dat Wout Poels inmiddels toch zijn contract verlengd heeft. Ondanks dat zijn eigen ploeg zei adieu. En dat heeft alles te maken met Marc Padoen. Die had een contract voor 2022 bij Bahrein Victorious. Of hij een doorlopend contract had of een aflopend contract, ben ik niet helemaal zeker van. Maar had in ieder geval een overeenkomst voor het nieuwe jaar. Maar hij gaat vertrekken bij Bahrein Victorious. Daardoor was er toch ruimte, naar het schijnt, voor Wout Poels. Die is kunnen blijven. En ja, goed, op dit moment wat wij ervan weten, en dat hebben we nog niet helemaal rond, maar we gaan hem toch maar vast hier in de podcast gooien voor jullie trouwe luisteraars. Gaat Marc Padoen in 2022 koersen in het shirt van?
Ineos Grenadiers.
En dat is een hele straffe transfer.
Absoluut.
In november.
Ja. Ja, en dat betekent weer een krachtpatsen bij die ploeg.
Ja, kijk, we hebben natuurlijk dit jaar het criterium du Dauphiné gezien waartoe hij in staat is. In dat slotweekend won hij 2 bergetappes, reed hij eigenlijk iedereen naar huis. Daarna hebben we heel veel insinuaties gehad, want dit kon allemaal niet. Ik ben ervan overtuigd als Marc Padoen gewoon uit een normaal wielerland kwam, dus zeg maar Nederland, België, Frankrijk, Italië of Spanje, dan was de ophef een stuk minder geweest. Maar goed, de jongen heeft pech dat hij uit Oekraïne komt. En daarmee om de een of andere manier de schijn tegen heeft. Maar goed, de oplettende kijker weet dat hij gewoon bij de belofte een toptalent was en wedijverde met alle grote namen uit die jaren. Met Enric Mas, met Pavel Sivakov. Is gewoon een hele, hele sterke, goede klimmer. En vroeg of laat komt dat eruit. Nou, dat kwam er dus dit jaar uit. En ja, goed, als Ineos Grenadiers eruit weet te krijgen bij deze Padoen wat erin zit, ja, dan hebben ze er weer een topklimmer bij.
En vooral een belangrijke kracht in, straks misschien wel wellicht de Tour, waar er toch wat gebeuren moet bij Ineos.
Ja.
Wil je Pogacar gaan kunnen verslaan?
Ja, zeker. Dus kijk, Bernal heeft gezegd dat het weer tijd wordt om terug te keren naar de Tour. Dus ik denk dat we komend jaar een eerste keer Bernal tegen Pogacar krijgen, als in hopelijk allebei in topvorm. Nou ja, zet daar een Padoen bij. Je hebt gewoon echt een verschrikkelijk goede knecht als die in goede doen is. En ja, Pogacar, dienstteam heeft zich natuurlijk ook fantastisch versterkt voor komend jaar. Dat wordt gewoon oorlog. Ik hoop voor Jumbo-Visma dat ze het een beetje kunnen bijbenen.
Gaat in ieder geval nog genoeg gesprekstof opleveren voor de komende weken. Jury, de kop is er weer af.
Ja.
We gaan dit de komende weken volhouden.
Gaan we doen.
Dank voor het luisteren en laat ook even weten wat jullie ervan vinden. @JuryEinds op Twitter en @Horsels. Maar je kunt ook ons mailen of onder het bericht een reactie achterlaten. En dan
bellen, mailen, de postduif mag ook.
Kom bij alles kan. Aan. We hopen in ieder geval weer dat je de volgende keer opnieuw gaat luisteren naar de Wielerflits podcast.
Door de aflaste plek, dan staat dat morgen Wielerflits.